gemeente. Een aantal mededelingen, gemeente. Afgelopen vrijdag is onze zuster De Geus overleden. De rouwdienst zal op DV dinsdag 24 maart om 1 uur in dit kerkgebouw worden gehouden. In verband met het condoleren vervallen de catechisaties van maandagavond. Ook de Bijbelkring van dinsdagavond komt te vervallen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag is de eerste collecte ook voor de kerk. En de tweede collecte is de maandelijkse extra collecte voor de bouwkas. Volgende week zondag is er 's middags om 3:15 al hier een aangepaste kerkdienst. Dominee De Romf hoopt in deze dienst en in de avonddienst voor te gaan. In de morgendienst hoopt dominee Den Butter u voor te gaan. Dan zal er voorbereiding zijn voor de viering van het heilig avondmaal. De vergadering van de -16-club verschuift van volgende week zondagmiddag naar aanstaande zaterdagavond om 7:00. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En het 9e vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij luisteren nu naar de lezing van de Wet des Heren, gemeente, en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heren, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is het vierde vers van Psalm 40. Daarna lezen we uit het woord van de Heren. Het Leidensevangelie komt deze morgen tot ons uit het slot van de brief aan de Hebreeën, namelijk het dertiende hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Hebreeën 13, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Oh. Wij lezen Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt der gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt uw geloof na aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem, altijd, goden opofferen een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtend, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat ge zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. We willen vanmorgen in de bediening van het woord stilstaan bij enkele versen uit dit hoofdstuk. Het Lijdensevangelie bepaalt ons vanmorgen bij vers 12 en 13 van Hebreeën 13. En het is misschien goed om te zeggen dat vanavond we hopen na te denken over het 14e vers. Maar vanmorgen dus Hebreeën 13, het 12e en het 13e vers, waar het woord van God en het lijdensevangelie luidt. Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en Hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht. En laat dat ook in ons hart mogen leven, van ons allen zoals we hier zijn in dit kerkgebouw en van allen zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Dat wij op een hele bijzondere manier naderen voor uw aangezicht. Wij leven altijd onder uw ogen, die alle dingen zien en die alle dingen weten. Maar als we in uw huis, in het gebed, als gemeente tot u naderen, dan naderen we heel in het bijzonder onder de ogen van u. En wij leggen alle dingen die ons leven vervullen, die ons leven bezwaren, aan u de Heere voor. En we smeken om uw zegen. En dan weet u, Heere, welke gedachten er kunnen zijn in de harten van ons allen. Deze week een week van verdriet geworden. Allereerst voor broeder De Geus en zijn kinderen. En alle die heel bijzonder rondom hen heen stonden. Maar toch ook voor ons als gemeente. Want u nam een lieve vrouw. Lieve moeder, uit dit leven weg. En dan weten wij niet wat we zeggen moeten. Wij zijn, zegt uw woord ook, verstomd. Maar u weet alle dingen. U weet van woorden die niet worden uitgesproken. En van verdriet wat zich niet in woorden laat zeggen. U doorgrondt ons. En mogen we zo, Heere, dan tot u komen. Met alle verdriet. Met alle vragen. Met alle rouw. Met alle zorgen voor de toekomst. Als u alle dingen weet en ziet, als u geen onrecht doet, en dat doet u niet, dan zal ook deze weg door u gezegend kunnen worden. Ja, u wilt het doen. Zoudt u zo deze dagen, zoudt u zo rondom de begrafenis onze broeder, zijn kinderen, ja, ons allen willen gedenken. Zegen onze broeder Den Butter, die dan het woord mag bedienen. Geef hem te spreken zoals u wilt, dat hij spreken zal en dat de woorden van vermaning en van vertroosting gezegend mogen worden door u en blijvend indruk mogen maken in de kring van de familie en in de kring van de vrienden, ja, voor ons allen. Want u hebt gesproken. En het spreken van u, de sprake van u, ze is er in de gemeente deze achterliggende maanden, ja, de jaren die voorbij gleden geweest, soms zo heel nadrukkelijk en ook zo heel uitdrukkelijk. Niet alleen deze week, maar ook in heel die tijd. En we bidden, Heere, wil u die spraken van u, die stem die riep, die drong, die nodigde. Zo zegenen dat het voor ons, voor onze kinderen, een roepstem mag zijn die we niet kwijtraken. En dat wij mogen vluchten tot u. Laat ons dan tot hem uitgaan. Tot die ene die geleden heeft. Die gestorven is. Die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Heere, leer ons allen. Ons zoals we hier zijn. Om de toevlucht te nemen tot die ene rots der behoudenis. Jezus Christus en die gekruisigd. En mag het dan zo zijn, Heere. Ook voor de kinderen. Ook voor de kleine kinderen. Onder ons. En in de bedroefde familie. Dat ze niet mogen rusten. Voordat ons leven geborgen is in dat bloed. Van hem die geleden heeft. En daarom ook de medelijdende hoge priester is. Die uitging buiten de stad en buiten de legerplaats. Opdat hij op de grond die vervloekt was. En op de aarde die het oordeel droeg. Zijn leven zou offeren. Tot een rantsoen voor velen. We bidden u, Heere, wil u zo deze morgen met ons zijn. We dragen de gemeente aan u op. We smeken ook voor allen die op andere wijze moeilijke wegen hebben te gaan. We denken aan hen die in rouw zijn en misschien al zoveel langer een verlies moesten lijden, voor wie gedachten misschien terugkomen en de pijn opnieuw gevoeld wordt. Heere, wil u bij alle verdriet en bij alle eenzaamheid uw goddelijke genade en uw gunst schenken. Wil u zijn met allen die ziek zijn. U weet, er is ook in de gemeente ernstige ziekte. Er is ook zorg en vrees rond hen die ons lief zijn. Er kunnen zoveel dingen zijn. Wil u in al die omstandigheden meekomen en uw genade schenken? Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. Dank te zeggen dat zuster Den Hoed deze week toch wonderlijk voorspoedig herstellen mocht. Zodat vooruitzichten beter worden. Maar tegelijkertijd beseffen we, en wij brengen dat ook voor uw aangezicht, dat er nog zoveel reden is om te bidden en te vragen voor verder herstel. En we smeken, Heere, wil u verder krachten geven en weer oprichten. En laat het zo mogen zijn dat ze deze weg samen met haar man en met de kinderen mag gaan in diepe afhankelijkheid van u. We dragen ook zuster Blok aan u op, die deze week een operatie zal moeten ondergaan in het Icasia ziekenhuis, waar ze een nieuwe knie zal krijgen. Heere, wil u met haar gaan, haar sterken en haar door de operatie heen helpen. En laat het zo mogen zijn dat zij het ervaren mag dat u het bent die over ons leven waakt. En wil u geven dat ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk gezegend mogen worden. Denk aan haar, aan man en ook allen die rondom hun zijn. We bidden u, Heere, wil u ons deze morgen gedenken. We staan gereed om uw woord te horen. Het lijdensevangelie van die grote borg en middelaar. En we bidden of u wilt geven dat we mogen spreken. Geef u ons een stem om te spreken. Geef u ons vooral genade om te spreken. Want spreken in uw huis. Spreken van uw woord. Dat is iets wat eigenlijk alleen maar kan door genade. En wil u er zo in meekomen, Heere, dat we alleen maar hebben door te geven. En wil u onze oren openen en onze harten openen. U weet hoeveel dingen er kunnen zijn die ons van uw woord en van de boodschap van dat woord weg kunnen zuigen of weg kunnen trekken. Maar laat het zo mogen zijn dat het verdriet niet de overhand heeft of allerlei gedachten en zorgen ons hart niet zo bezetten dat we niet kunnen luisteren. Maar al is het maar één woord, laten we mogen luisteren. En wil u onze gedachten en ons hart gevangen leggen onder dat woord en onze aandacht richten op die ene die de smarten wegging, die zichzelf ontledigd heeft en die zijn leven gaf voor velen. Heren, we vragen dat. Niet omdat wij het waard zijn, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 69, 3, 4 en 13. Psalm 69, 3, 4 en 13. Aan het einde van de preekgemeente na het amen zingen we uit Psalm 46 het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Het eerste vers van Psalm 46 na de prediking na het amen. Geliefde gemeente, voor zover in onze samenleving nog over God gesproken wordt, wordt er nogal wat gezegd over God en het lijden. Dat is een thema wat je her en der tegenkomt. De klacht wordt soms onder woorden gebracht. Als God dan een God van liefde is, hoe kan het dan dat er zoveel lijden en zoveel ellende is in deze wereld? En men wijst terug naar de dingen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. Of naar de aarde die met bloed verzadigd is op de oorlogsvelden. In het vroegere Joegoslavië, in het Midden-Oosten. Men denkt aan het diepe leed van stammen en volken die van honger omkomen. Aan vreselijke ziekten die soms jonge mensen in de kracht van hun jonge jaren treft, of ook mensen midden in de bloei van hun leven velt. Hoe kan God al dat lijden toelaten? Het is een vraag die klinkt. Het is een vraag die ook in ons hart kan leven. En het is een vraag, gemeente, die we zeker zo in zijn algemeenheid ook niet al te makkelijk kunnen beantwoorden. Want de Bijbel laat heel nadrukkelijk zien dat God ons mens, ook de mens aan het einde van de 20e eeuw, niet altijd rekenschap geeft van zijn daden. En daarom gaan we vanmorgen ook echt niet antwoord geven op alle vragen die te stellen zijn rondom dat brandende thema God en het lijden. Maar ik zou midden in de vragen die er misschien ook bij u zijn en die in mijn hart kunnen leven, er toch één ding bij willen betrekken dat je vandaag in heel veel gesprekken en discussies en geschrijf over God en het lijden pijnlijk mist. En dat is dit, dat je over dat thema God en het lijden nooit bijbels kunt spreken. Of je moet erbij betrekken dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Heeft laten lijden. Alleen vanuit het lijdensevangelie beginnen voor het geloof soms dingen duidelijk te worden. En gaat een kind van de Heere door de tranen heen soms zien. Die weg van God, die toch heilig is en goed. We hopen er vanmorgen iets van te zeggen vanuit de woorden van onze tekst. Als we nadenken over Jezus lijden buiten de poort. Twee dingen. Allereerst wat dat betekent voor de weg en het werk van Jezus. Dat is vooral wat we vinden in de 12e vers. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. En in de tweede plaats wat dat betekent voor de weg van de kerk van Jezus. Zo laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Jezus lijden buiten de poort. wat dat betekent voor de weg en het werk van Jezus. En in de tweede plaats, wat dat betekent voor de weg van de kerk van Jezus. De brief aan de Hebreeëngemeente is niet een van de gemakkelijkste brieven uit het Nieuwe Testament. Een brief met heel veel moeilijke teksten. Met diepten van gedachten en van prediking die zich niet gemakkelijk in eenvoudige woorden laten vertolken. Een van de redenen is wel dat in die brief aan de Hebreeën de apostel probeert om de weg van de Heer Jezus Christus en het evangelie van zijn genade duidelijk te maken tegen de achtergrond van het Oude Testament. Zo wordt Jezus geschilderd als de hoge priester en dan wordt dat werk van de Heer Jezus als hoge priester vergeleken met wat een hoge priester in de tabernakel in het Oude Testament deed. En zo is het ook aan het slot van de brief als de apostel begint om de gemeenten aan wie hij schrijft te vermanen, dan komt hij erop dat Jezus Christus buiten de poort heeft geleden, buiten de poort van Jeruzalem. Ja, dat weten we allemaal. Dat is ons vanuit het Lijdensevangelie overbekend, dat Jezus toen hij veroordeeld was door Pontius Pilatus, door de Romeinse soldaten, het executiepeloton zouden we in onze tijd zeggen, werd geleid naar buiten de stad. Hij moest door de poort van Jeruzalem gaan en daar lag het heuvelland, het rotsland buiten Jeruzalem voor hem en in de verte de plaats in de vorm van een schedel, Golgotha, buiten de poort. Waarom moest dat eigenlijk? Wel, zegt iemand die een klein beetje thuis is in de geschiedenis van deze wereld, dat gebeurde bijna overal. Als vroeger misdadigers terecht werden gesteld, dan gebeurde dat op een plek buiten de stad. En de gedachte daarachter was dat men niet wilde dat het bloed van die misdadigers de stad bevlekte, de stad verontreinigde. Want men beschouwde de terechtstelling van een misdadiger als iets wat gehuld was in een waas van onreinheid. En daarom de plaats van de terechtstelling lag buiten de stad. Zo was het ook bij het oude Jeruzalem. Maar als we dan het gedeelte lezen wat vanmorgen het uitgangspunt vormt voor de prediking van het woord en het zorgvuldig lezen, dan blijkt dat de apostel toch nog wat anders zegt. Als hij zegt, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden, dan staat er in het vers wat onmiddellijk aan onze tekst vooraf gaat, een verwijzing naar dat Oude Testament. Want u weet het toch nog? Die schrijver van de brief aan de Hebreeën, de apostel, wil Jezus Christus en zijn weg en werk vooral duidelijk maken tegen de achtergrond van die wetten van Mozes. En dan zegt hij, Jezus heeft buiten de poort geleden. Weet u waarom? Omdat op de grote verzoendag, zeg, als daar verzoening gedaan werd voor de zonde van Israël, dan werd het bloed van een bok werd opgevangen in een schaal en dan ging die hoge priester met de schaal met bloed, ging het heiligdom binnen, het heilige door, het heilige der heiligen binnen en hij sprengde het bloed der verzoening op het altaar, deed belijdenis van de zonde van het volk en van zijn eigen zonde en zo werd er verzoening gedaan door het bloed op de ark van het verbond. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk met de lichamen van die dieren die geslacht waren? Wat gebeurde er met die bok, wiens bloed opgevangen was in die schaal en in het heilige der heiligen werd ingebracht? Wel, zo lezen we in Leviticus 16 heel duidelijk, maar de bok van het zondoffer, welker bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men buiten het leger uitvoeren, Doch hun vellen en hun vlees en hun mest zullen ze met vuur verbranden. Dat gebeurde op de grote verzoendag. Dat dode lichaam van die bok werd buiten de legerplaats gebracht en daar werd het verbrand tot het verteerd was. En dan zegt de apostel hier in Hebreeën, en daarom moest Jezus buiten de poort lijden. Want hij moest niet alleen maar vervullen dat zijn bloed zou vloeien, zoals het bloed op de ark, op het verzoendeksel gesprengd zou worden. Maar hij moest ook in zijn lijden vervullen dat hij buiten het legerplaats, buiten de poort verteerd en verbrand zou worden onder de vlam van Gods heilig recht. Want wat was in het Oude Testament die plek buiten het leger, buiten de stad? Dat was onrein. Dat was de plek die door God vervloekt was. Dat was de plek waar de Heere toornde. En daarom mocht die bok niet in de legerplaats blijven, want die bok was onrein, beladen met de zonde van heel het volk. Nee, die bok beladen met de zonde van heel het volk, zijn dode lichaam moest uitgedragen worden en buiten het leger op de plaats van de onreinheid moest het verteerd worden door de gloed van het vuur. En zo, zegt de apostel, is het in de Heere Jezus vervuld. Hij moest niet alleen maar lijden en zijn bloed storten, maar hij moest ook uitgedreven worden, uitgebannen worden, buiten de legerplaats, buiten de heilige stad. Ziet u hem gaan in gedachten? Daar ligt die prachtige tempel, na de Babylonische ballingschap herbouwd, en nog maar pas door Herodes de Grote in nieuwe luister en schittering herbouwd. Jezus gaat met de bebloede rug naar de tempel gekeerd. Hij gaat de stad uit. Hij betreedt de onreine grond, ver van het huis van zijn vader, waarvan de psalmen zongen, hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Jezus buiten de poort, buiten het heiligdom, op onrein gebied, op de vloekplaats, Golgotha, omdat hij een vloek geworden is en dat wilde. Gemeente, als we deze woorden echt wat op ons in laten werken, dan wil de apostel in dit stukje van de brief aan de Hebreeën ons inscherpen dat Jezus uitgebannen werd uit de heilige stad en uit het heiligdom. Dat hij naar de vervloekte aarde buiten de legerplaats moest, omdat hij de vloek moest dragen van velen. Omdat hij de schuld moest dragen van velen. En wat betekent dat nou? Dat Jezus buiten de legerplaats de vloek moest dragen. De vloek, dat is het ongenoegen van God. De vloek, dat is dat God zijn aangezicht van Christus afwendt. De vloek, dat is dat God zijn toorn uitgiet over Christus. En als u hem straks op de heuvel Golgotha ziet hangen, zijn lichaam uiteengereten, de pijlen van Gods toorn op hem afgevuurd, de aarde wordt bedekt met duisternis, dan laat God het in alle opzichten zien. Juist ook in die 3 uur durende duisternis. Hij is een vervloekte. Hij is een geoordeelde. En de schreeuw uit de diepte van de nacht van de verlatenheid klinkt op tegen de duistere hemel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, dat kon Christus met recht en reden zeggen. Waarom hebt ge mij verlaten? Want waarom is het dat hij hangt als een gevloekte buiten het heiligdom en buiten de heilige stad? Is het om zijn eigen zonde? Waarom zijn die handen genageld aan de schandpaal? Is het omdat zijn handen snel waren tot bloed vergieten? En omdat er onrecht op zijn lippen geweest is? Is het omdat zijn portret getekend staat in Romeinen 3? Alle zijn zij afgeweken en tezamen zijn zij onnut geworden. Niemand is er die goed doet, niet tot één toe. Nee, als er één hier op aarde geleefd heeft, gemeente, op wie het spiegelbeeld van Romeinen 3 niet van toepassing was, dan was het Jezus Christus. En als er één geweest is wiens handen niet snel waren tot bloed vergieten, maar wiens handen alleen maar gezegend hebben en alleen maar genezen hebben en alleen maar getroost hebben, dan was het de hand van de Heere Jezus en de naam van de enige Zoon van God. Maar hij gaat de stad uit, de heilige stad en de heilige tempel, beladen met de vloek, niet ten gevolge van zijn eigen zonde, maar ten gevolge van de zonde van allen die de Vader hem gaf, van heel zijn kerk. Hij gaat in de plaats van hun. En daarom is het lijdensevangelie altijd diep vernederend. Want het herinnert ons eraan, het herinnert u eraan, het herinnert mij eraan dat Jezus lijden moet en een gevloekte wordt buiten de legerplaats, niet vanwege iets van zichzelf, maar vanwege mijn zonde. En het portret van de lijdende borg en zaligmaker, zo zegt ons oude avondmaalsformulier toch niet zonder reden, is altijd weer een portret van hoe ernstig God de zonde rekent. Die zondige gedachte van jou, mijn jongen. En die boze begeerte die leeft in uw hart, in mijn hart. Die verkeerde woorden die ik in drift of soms zo schamper in spot spreek. En dan mijn daden, mijn leven. O Heere, wij hebben gezondigd. De vloek van Jezus is het oordeel over mijn zonde. Leerden we onder buigen. Leerden we zeggen, Heere, het zijn de Joden niet die u kruisten en die verraderlijk u togen voor het gericht. Maar het is al geschied om mijn zonde. Wie kan eigenlijk onberoerd blijven wanneer je ziet hoe de zondeloze Jezus buiten het heiligdom en buiten de poort op de gevloekte aarde sterft? Want daar boet hij voor de zonde. Daar laat hij zien hoe erg het is om van God te zijn afgevallen. Ja, zegt iemand, maar één ding begrijp ik dan niet. Jeruzalem, de heilige stad, daar moest Jezus uit, want buiten de stad was de onreinheid. Daar werden de offers verbrand. En iemand die terugkwam van het verbranden van de offers, zo lezen we in Leviticus, die moest zich eerst met water baden en zich reinigen, want zo mocht hij het heiligdom niet binnenkomen, alleen nadat hij zich gereinigd had. Maar was Jeruzalem dan zo'n heilige stad? En was die tempel die daardoor Herodes zo fraai versierd was, dan echt een heilige plaats? Kijk, en dan komen we bij iets in onze tekst waar die apostel nog een stapje verder gaat. Want dat is het moeilijke van de brief aan de Hebreeën met name. De woorden en de prediking die hebben vaak een dubbele bodem, meer dan één betekenis. Want ik lees niet alleen maar in de wetten van Mozes dat wanneer op de grote verzoendag die bok verbrand moest worden, dat die buiten het leger verbrand moest worden. Maar er staat nog wel meer over buiten de legerplaats. Wat ook alweer. Wel, als die hele geschiedenis met het gouden kalf zich afspeelt, zeg. In Exodus 32. Dan ziet u de Israëlieten dansen om hun gouden kalf. Dit is de God die ons uit Egypte bevrijd heeft. En dan worden ze gestraft. En dan vallen er velen uit Israël. En dan dreigt de Heere God dat hij weg zal gaan uit Israël. En weet u wat er dan gebeurt? Mozes pleit. Maar terwijl Mozes met de Heere pleit, neemt hij een opdracht van God. Het heiligdom. De tent. Die er dus blijkbaar al was, een soort tent. En hij plaatst die tent buiten de legerplaats. Op het land wat vervloekt is. En het geschiedde staat er dan in Exodus 33 vers 7. Dat toen die tent buiten het leger geplaatst werd, noemde Mozes haar de tent der samenkomst. Tent waar God wil samenkomen met zijn volk. Tent waar God met het zondige, schuldige volk te doen wil hebben. En zo lezen we dan verder in die tekst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Nou, u zegt, wat betekent dat allemaal? Wel, dat betekent kort gezegd dit, dat door de zonde met het gouden kalf was die heilige vergadering, want dat moest Israël zijn, niet? Die heilige legerplaats zo besmet en zo bevlekt geworden, dat God daar zijn volk niet meer wilde ontmoeten. Hij liet de tent der samenkomst buiten de legerplaats zetten, als een stille aanklacht en als een stil oordeel tegen het volk van Israël. Ik wil u alleen nog ontmoeten daar, buiten de legerplaats, op de onreine aarde. Omdat het binnen de legerplaats zo onrein geworden is, dat ik er niet meer wonen kan, dat ik het kwaad niet meer kan aanzien. Maar buiten de legerplaats, daar op de gevloekte aarde wil ik komen. En daar wil ik wonen in uw midden. En daar wil ik tot u spreken. En als we die gedachten er ook nog bij betrekken, gemeente, dan wordt het beeld allereerst nog scherper. Maar tegelijkertijd ook troostvoller. Jezus buiten de legerplaats. Het is alsof God in dit hoogheilig uur wilde zeggen. En nu trekt mijn zoon langs de tempel. Hij gaat er niet meer in. En nu trekt mijn zoon uit de stad. Hij kan daar niet meer wonen. Want net zoals het bij de kalverdienst zo was, dat mijn naam ontheiligd werd midden in de legerplaats, zo is door uw eigen gerechte de godsdienst en uw eigen gemaakte vroomheid, fariseeën, schriftgeleerden, inwoners van Jeruzalem, die stad tot een bloedstad geworden. Ik kan de offers in mijn heiligdom niet meer zien. En de godsdienst in Jeruzalem, ik kan ze niet meer aanzien. Buiten de legerplaats, op het gevloekte hout van Golgotha, daar sterft mijn zoon. En daar wil ik wonen naar mijn lust. Daar wil ik mijzelf openbaren. En gemeente, dan worden, hoop ik, de lijnen duidelijk. Dan openbaart God zich in dat kruis van Golgotha, in zijn toorn. In zijn gramschap over de zonde. Jezus een vloek geworden, van God uitgestoten. Maar vergeet u het toch niet, dan openbaart God zich buiten de legerplaats. ook in zijn grondeloze barmhartigheid. Want ziet u het? Daar hangt Jezus. Daar hangt hij, een van God verlatene, bespot door de mens. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Hij heeft op God vertrouwd, dat hij hem nu uithelpt. En bovenal de hemel toegesloten, dat was de hel, de neerdaling ter hel voor de Heere Jezus. Maar dan aan het einde van die 3-urige nacht de schreeuw: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ziet u het gebeuren? Dan breekt ineens na die schreeuwen duister stuk. Dan valt er licht over Golgotha. Dan laat God het weten dat de hitte van zijn gramschap geblust is. Dat Jezus aan alles, maar dan ook aan alle dingen voldaan heeft. En hij zegt het, zo schrijft Johannes in zijn evangelie later, met luider stem, als de zon weer helder wordt en het wolkendek van de duisternis scheurt: het is volbracht. Nu openbaart God zich in zijn heilig recht, in de toorn over de zonde, maar ook in zijn verzoenende en vergevende genade buiten de legerplaats. En nu begrijpt u het misschien ook, dat onze tekst zo verder gaat. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Ja, daar stoppen we voorlopig even. Er staat nog wel meer, maar daar stoppen we even. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Als het zo is, en het is zo, zegt die apostel in de brief aan de Hebreeën, geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest, dat God zijn recht en zijn genade openbaart buiten de legerplaats. In Golgotha, in Christus Jezus. Dat hij een streep haalt door Jeruzalem in zekere zin. Niet dat hij Jeruzalem verwerpt, maar in Jeruzalem woont de heiland niet meer. Dat hij een streep haalt door de tempel. Want in de tempel worden de offers die hem behagen kunnen niet meer gebracht. Maar dat hij in zijn recht en zijn genade wonen wil in Jezus. En in Jezus alleen, in die geofferde Zoon van God, in het Lam van God. Laat ons dan tot hem uitgaan. Het klinkt de Hebreeën van toen in de oren, in deze vermaning. Het klinkt ook ons in de oren. Waar moeten wij zaligheid zoeken? Ach, de Joden uit de tijd waarin de Heere Jezus leefde, ze zochten het in hun eigen gerechtigde godsdienst. Ze zochten het in de offers in de tempel van Jeruzalem. Maar onze tekst laat zien, nu God zich op de gevloekte aarde geopenbaard heeft, in de vloek die Jezus geworden is. En waarin Jezus verzoening heeft aangebracht voor de zonde. Laat ons dan tot hem uitgaan. Heel eenvoudig gezegd, gemeente, dat betekent allereerst een breuk. Want als we nog even het beeld van de tekst vasthouden, die Joden zaten zo vast aan Jeruzalem. Die Joden zaten zo vast aan hun godsdienst. Het was zelfs in naam van de godsdienst, in naam van religieuze ijver, in naam van een soort wettische bevindelijkheid misschien wel, dat ze de Heere Jezus Christus gekruisigd hadden. Maar nu zegt de apostel, uitgaan, dat wil zeggen uitgaan uit de bloedstad, uitgaan uit het aardse heiligdom, uitgaan uit je eigen gerechtigheid, uitgaan uit al de banden waarmee je vastgebonden zit aan zonde, schuld en wereld, aan eigen gemaakte godsdienst en eigen gepoetste vroomheid. Uitgaan. Ja, de Joden van toen, het volk van de vaderen, het moest breken met alle verkeerde banden waarmee het vast zat aan eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. En dat geldt nog. Breuk komen in ons leven. Nee, dat betekent niet dat we uit de wereld weg moeten vluchten of in een klooster moeten gaan of iets dergelijks. Dat wordt er meteen van gemaakt tegenwoordig. Maar zo is niet. God heeft ons een plaats gegeven hier, een roeping hier. Maar gemeente, we kunnen zo ontzaggelijk vastzitten in deze aarde en aan deze wereld. Vastzitten aan de dwingelandij van onze agenda's. Vastzitten in de sfeer en in de atmosfeer van vandaag die hoe meer, hoe langer doorzinderd wordt van allerlei dingen die tegen God en zijn geboden ingaan. En God zegt, ga uit. Toezeg het is al gebroken met de dingen die u binden aan de zonde. Al tot uzelf gekomen, al tot jezelf gekomen, mijn jongen of meisje in de kerk. Net als de verloren zoon. Ik zal opstaan en uitgaan en zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Laat je niets wijsmaken door allerlei mooi sprekende mensen van vandaag die zeggen dat je best een christen kunt zijn en met alle dingen mee kunt doen. Want dat is het evangelie tussen aanhalingstekens wat vandaag zijn duizenden verslaat. Breken met de zonde, dat hoeft niet meer. Dat is toch niet meer van deze tijd, zeggen we dan. Maar wie werkelijk ziet waarom Jezus uit de stad moest, die zegt, er moet een breuk komen. Er moet bekering komen. En hoe kan dat nou? Bekering, want als ik heel eerlijk ben, gemeente, die zonde die zit zo vast in mijn hart. En die zonde die bindt mij zo aan allerlei dingen die niet uit God en niet uit Christus zijn. Die zonde die bindt ook zo aan dingen die mij van God aftrekken. Maar nu zegt de apostel hier, Jezus is buiten de poort gegaan, vrijwillig. Ik weet niet wat er in het hart van de Heere Jezus geleefd heeft toen hij door de poorten van Jeruzalem ging, de heilige stad uit, en Golgotha zag liggen. We hoeven het ook niet te weten. Maar er zal zeker veel in zijn heilig hart zijn omgegaan. Maar omdat Jezus nu buiten de poort is gegaan, vrijwillig en de bloedstad achter zich liet, om zijn offer te brengen, daarom is het mogelijk dat mensen die zo vastzitten aan deze wereld en die zo vastzitten aan de zonde, en misschien die jongen of dat meisje die zegt, het is net bij mij zoals in Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood en ik kan er niet uitkomen. Jezus ging uit buiten de legerplaats. En daar zit in dat bloedende lam wat uitgaat zoveel kracht en zoveel genade dat de zwaarste ketens gebroken worden. En dat hij mensen die niet breken kunnen met de zonde leert breken. Ja, maar er blijft toch nog wel een paar vragen over, zegt iemand. Want kijk, als je nou zegt, Jezus moest buiten de poort en nu wordt hier gezegd, laat ons tot hem uitgaan. En even verder ook nog buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Buiten de legerplaats, zeg. U hebt dat net in het begin van de preek gezegd, dat is een veld van duisternis. Dat is niet het heiligdom. Dat is een land van toren, een land van de vloek. Wie leert breken met de zonde en wie leert uitgaan tot de Heere Jezus, komt ermee in aanraking dat dat geen makkelijke weg is. Ook geen aansprekende weg voor ons vlees en voor onze trots en voor onze eigenwaan en eigenwaarde. Het is de weg van de vloek, van de smaad, van de strijd. Ja, dat staat er toch? zijn smaadheid dragende. Nou, en dat was er toen natuurlijk in die tijd waarin de Hebreeën leefden. Vermoedelijk waren de Hebreeën mensen van Joodse afkomst die ergens in dat grote Romeinse Rijk leefden. En die hun Jodendom hadden afgezworen en die gekozen hadden voor koning Jezus. Nou, dan werd je vervolgd en veracht. Dan droeg je de smaadheid en de schande van koning Jezus. Want bij de Joden hoorde je niet meer. En de heidenen die hadden een afkeer van die mensen. Ja, maar dat is toch nu niet meer zo? Nee, gemeente, niet meer zo. Gode zij dank niet meer zo. Maar er is wel, als je voor de naam van de Heere kiest in deze wereld en er in alle eenvoud voor uit wilt komen, iets van de smaadheid van Christus. En het zou wel eens kunnen zijn dat dat weer erger wordt in de tijden die doorgaan. Want als je vandaag opkomt voor het woord van de Heere en voor de geboden van de Heere, dan word je niet alleen maar schamper uitgelachen, maar komt er ook verzet. Smaad. Ja, en niet alleen smaad, ook strijd. Want het woord van God en onze belijdenis maken het duidelijk dat wanneer je het zoekt bij deze Jezus en je hart uitgaat naar hem en wilt leven bij zijn woord, dat betekent ook dat er allerlei krachten wakker worden in je eigen hart die je misschien van tevoren nog nooit ontdekt had. Want het vlees, zegt Paulus, onderwerpt zich aan de wet van God niet. De wereld en de duivel en je eigen vlees, ze beginnen op te spelen. En ze zijn zo machtig. Wel eens last van. Weet u wat die schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt? Laat ons dan tot hem uitgaan. Daar zit allereerst in dat deze Jezus, in wie God zijn recht en genade zo volkomen openbaart, in de vloek en in de duisternis van Golgotha is afgedaald. Opdat er midden in het donker, midden in de schuld en midden in de strijd van dit leven, één zou zijn die een toevlucht is. De rots der eeuwen. De rots die gekloofd is. De rots die vast is. En als u met uw schuld niet weet waar u het zoeken moet, en met de vragen van uw hart en de strijd tegen de wereld en de zuigkracht van de wereld telkens weer struikelt, laat ons dan tot hem uitgaan, tot een vernederde Christus, een bebloede borg in wie God zo rijk, zo mild, zo eindeloos ruim zijn genade aanbiedt en wegschenkt. Laat ons tot hem uitgaan. Is dat bevel, die liefdevolle nodiging, al op ons hart gebrand? Dat we het tegen elkaar zeggen wat vroeger de oude vromen wel tegen elkaar zeiden. Kom, laat het ons zoeken bij hem, bij wie alleen redding te vinden is. Kom, verlaat toch de paden van eigen eer en eigen zin en schuld. En zoek die ene naam die onder de hemel gegeven is. Ja, maar u zegt dat dat een weg is van strijd. Is toch niet aantrekkelijk? Heb je daar wel eens op gelet? Dat de profeten en de apostelen en ook de Heere Jezus zelf zich nooit hebben ingelaten met de goedkope verkooptechnieken die je in deze tijd overal hebt. Er wordt soms gezegd, in het evangelie, daar heb je alle geluk en alle goeds en alle wijsheid en alle schatten in te vinden. Bedoeling misschien wel goed. Maar ik lees in het woord van de Heer Jezus toch nog wel een paar andere accenten, niet? Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Indien iemand mijn discipel wil zijn, nou wat volgt er dan? Die dragen zijn kruis en verloochenen zichzelf. En u weet misschien zelf wel teksten te bedenken waarbij dat nog wel veel dieper wordt aangezet. De Heere Jezus behandelt zijn mensen die hij tegenkwam eerlijk. Hij laat zien dat er in het volgen van hem wel veel zegen, eeuwige zegen te vinden en te verwachten is. Een toekomst van eeuwige zaligheid. Maar dat betekent hier op aarde wel dat er strijd en een kruis is. En kruisdragers, dat zijn al Gods kinderen. De een misschien meer dan de ander. Ze hebben allemaal te strijden met hun zonde en met de wereld en met hun eigen vlees en al die andere dingen die op hun afkomen. Maar sommige mensen die de Heere vrezen, hebben een bijzonder kruis. Want God gaat soms diepe wegen. Wegen die wij niet gewild hebben, zegt de Bijbel, en paden die we niet gekend hebben. Soms valt een zware slag. Rouw en verdriet, ernstige ziekte, zware handicap, moeite. In gezin, in een huwelijk, of wat dan ook. Soms een onuitgesproken en verzwegen kruis, wat niemand weet dan God alleen. En dan zegt die schrijver van de brief aan de Hebreeën in dit apostolische woord, laat ons dan uitgaan tot hem. Zoek het dan maar in uw verdriet, in uw nood en in uw vragen bij hem. Een bebloede borg, Gods eigen zoon die zijn leven geeft buiten de legerplaats. Want die zoon van God, zegt, die daar sterft, een vloek geworden, die daar verteerd wordt onder het oordeel van God en zo voor de zonde betaalt, die zoon van God sterft daar als medelijdende hoge priester. En als dan Gods kinderen, als dan een arme zondaar die het oprecht om Christus Jezus te doen is, zo tot hem uitgaat. In al zijn noden, in al zijn angst en in al zijn pijn. Dan ga je het ontdekken bij deze Jezus. Dat wij, net als die moordenaar aan het kruis, rechtvaardig het oordeel verdiend hebben. Maar Jezus ging aan het kruis. Die zondaar die oprecht tot Jezus uitgaat, die hoeft niet meer aan het kruis. Misschien mogen we duidelijk maken met het Bijbelse geschiedverhaal van Simon van Cyrene. Simon moest, toen Jezus buiten Jeruzalem op de harde weg dreigde te struikelen en te bezwijken, het kruis van Jezus dragen. En ze dwongen hem, ze requireerden hem. Officieel namens de Romeinse overheid werd hij ingezet. Hij moest gehoorzamen. En daar ging Simon met zijn kruis achter de Heere Jezus. Maar ziet u het gebeuren? Toen ze bij de kruisheuvel kwamen en toen dat middelste kruis werd neergelegd, toen werd niet Simons lichaam uitgestrekt op het hout en werden niet Simons handen doorboord. Toen hoefde Simon niet aan het kruis, maar toen moest Jezus in zijn plaats. Gods kinderen, ze moeten hier op aarde soms dat kruis wel eens zwaar dragen. maar ze hoeven niet aan het kruis. Want Jezus is buiten de legerplaats gegaan en hij heeft buiten de legerplaats geleden. Maar Gods kerk gaat wel naar hem uit om bij hem alle kracht en alle zaligheid en alle genade te vinden, ook alle steun en hulp in de diepste wegen. En dan denk ik nog maar weer aan dat voorbeeld wat ik hier al zoveel keer genoemd heb. Dat voorbeeld van Samuel Rutherford in zijn godsdienstige brieven. Die het in een van die brieven heeft tot een weduwe die overstelpt werd door haar verdriet. Een weduwe die in alle eenvoud toch de Heere vreest. En hij zegt zo ongeveer dit: geliefde zuster, het kruis is zwaar. En het drukt uw leven naar beneden. Gedraag de smart en de smaad van het verlies. Maar kijk dan toch langs die balk van dat kruis is omhoog. En dan mag u het zien dat er één is voorgegaan die het zwaarste stuk van uw kruis heeft gedragen. O gezegende eerste die uitgegaan is en gedragen heeft de vloek en de toorn en de helse smarten. Opdat zijn kerk het onder het kleine stukje van het kruis, hoe zwaar dat ook kan drukken, mag zien in al hun benauwdheden. Was hij benauwd? Kom, laat ons dan uitgaan. Als we in de strijd van het leven, als we in het verdriet en in de rouw het bij hem mogen zoeken, dan worden de vragen niet allemaal opgelost. Dan wordt het gemis niet weggenomen. Maar dan is er wel dit. Dat er een medelijdende hoge priester is die een toevlucht is. En die het nu zegt als de gevloekte, als de vernederde, die zijn bebloede handen uitstrekt tot ouderen en jongeren, tot kinderen, tot wie dan ook, tot zondige mensen zoals u en jij en ik. Zoek het bij mij. Stort voor mij uit uw ganse hart. De oude Puritijnen zouden zeggen: toe maar, jongen. Zoek het nou eens bij deze Jezus. In al je nood en in al je schuld. Waag het nou eens met deze Jezus. In al je verlorenheid en in al je vragen. Want omdat hij gekomen is, de vloek heeft gedragen, het oordeel heeft getorst. Daarom is het ook op deze donkere wereld toch waar. Toch waar. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote en heilige naam eerbiedig dank te zeggen voor alles wat u gaf in dit uur. U hebt ons uw woord gegeven. Heere, we hebben van dit diepe, diepe woord maar iets kunnen zeggen vanmorgen. Maar het was toch uw woord. Wil u het dan zelf maar naprediken en uitdragen en indoen dalen in de harten. O, geef, Heere, dat we in welke levensomstandigheden we ook verkeren, het mogen zoeken bij die enige. Laat ons dan uitgaan. Heere, wil u geven dat er een breuk mag komen. Dat is niet makkelijk, want dan moeten we dingen vaarwel zeggen. En we zijn zo verknocht aan die dingen. Maar willen we doen door die trekkende genade van hem die de poort uitging. De uittocht, de exodus uit Jeruzalem. Heere, leer het. En geef ook zo in achter hem aan te komen. Zijn kruis dragende. Zijn voetstappen drukkend. Zijn smaad dragende. Toch die kracht. Die troost. Die hulp. En dan weten wij het niet. En dan kunnen wij het ook niet overzien. Maar dan is er één die voorgaat. En die weet het. En die overziet het. Want hij is gisteren. En heden. Dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. Heere, breng ons deze avond weer samen. Als we verder hopen te gaan met een gedeelte wat aan dit vers zo nauw verbonden is. Wil u ook dan heel bijzonder ons nabij zijn. En geef ons uw zegen op deze dag om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang gemeente Psalm 72 en daarvan het zevende vers: Nooddruftige zal hij verschonen. Laat hen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.